Hey hey, wij zijn Ralf en Anneloes Fleuren. En samen met onze kinderen Simon en Johanna gaan wij op 1 juli 2023 emigreren naar Zweden. Hoe wij tot deze keuze zijn gekomen en wat voor effect dat heeft op de rest van ons leven, vertellen we je tijdens de fika aan onze Zweedse keukentafel. Welkom bij Fika Fleuren, een inspiratiepodcast voor meer fika in je leven. Vet.
Lekker introotje.
Mooie jingle.
Goed bezig hoor.
Dat heb je wel goed gedaan.
Nou ja, we hebben vanmiddag flink zitten klooien met de kinderen en alles erbij. Ja, je wil het toch op een gegeven moment denk ik een beetje beter maken, toch? Iedere keer een beetje.
Beetje leuker.
Het hoeft niet perfect, hè? Hebben we ons voorgenomen.
We gaan het niet perfect doen. Lagum, hè?
Dit is wel onze tweede podcast en we willen heel graag verder gaan met ons verhaal over de emigratie. En daarmee het hele verhaal vertellen tot vandaag toe, zeg maar.
Ja.
En waar waren we vorige keer weer geëindigd?
Bij de herfstvakantie.
Ja, dus eigenlijk het plan om te emigreren was gemaakt in de zin van het besluit is gevallen.
De makelaar die had de website gemaakt voor ons huis.
Ja.
En dus het huis zou in de verkoop komen.
Ja, het zou in die herfstvakantie online gaan.
Ja, en we hadden besloten om ook in de herfstvakantie naar Zweden te gaan. Om ook het herfstseizoen mee te maken.
Ja, maar er was nog een heel belangrijke reden.
Ja.
Een heel belangrijke reden.
We hadden namelijk een superleuk huis gezien. En dat wilden we bezichtigen.
Ja,
dus dat hadden we gepland.
Dat was een koophuis. Dat was ook op dat moment echt ons plan. Om meteen te kopen. We dachten van, dan stoppen we het stukje overwaarde wat uit ons huis zou kunnen komen. Stoppen we meteen in een huis, waardoor we best lage maatlasten hebben.
Ja.
En dan zitten we gewoon goed gezetteld, toch?
Ja. Ja.
Goedkoop huis.
Ja. Het was echt een ontzettend leuk huis. Echt zo'n typisch Zweeds rood huis. Witte ornamenten, prachtige tuin, bos. Echt heel erg mooi. Maar we hadden op Google Maps wel al gezien dat het aan een hoofdweg lag. Hè? Dus we wisten niet zeker of dat te druk zou zijn. We konden daar geen inschatting van maken. In Zweden is het natuurlijk nooit druk. Maar een hoofdweg, ja, dat was misschien wel een ander verhaal.
Ja,
dus we wilden dat wel even
bezichtigen. Dat weet je toch pas als je het ziet. Hè?
Dus, precies. Ja.
Achteraf is het inderdaad wel duidelijk. Dus we waren daar en toen we ook in de tuin liepen was het meteen duidelijk.
Dat werd hem niet.
Nee, het was echt herrie. En we spraken daar later nog met iemand over. Die zei ook, ja, nu lag er nog geen sneeuw. En waar reden de mensen nog niet met spikes, hè, met spijkerbanden.
Ja.
Maar als dat zo is, nou, dan is het echt super herrie.
Ja, dat was echt overduidelijk. Ja. Dan zouden we hier in Brandenvoort rustiger wonen dan daar. Want daar kwam het vrachtverkeer ook gewoon langs. Ja, nee, dat werd hem niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk wel heel erg teleurgesteld was. Het was echt precies het goede gevoel, dat huis. Maar eigenlijk was het ook te mooi om waar te zijn, hè?
Nou ja, goed, je weet het eigenlijk niet. Je kent het land niet goed. Ik ben nog nooit geëmigreerd. Dus je denkt ook, ja, misschien is het wel met één bezichtiging en ja, één keuze gewoon meteen klaar. Maar het bleek dus toch iets anders te lopen. En nou ja, de rest van die herfstvakantie gingen we dus niet meer aan de slag met dat huis. Dat is duidelijk. We hebben snel besloten om dat niet te doen.
Ja.
We zaten in de buurt daar in Lamhult in een huisje. Ook bij een boer, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Heel klein oud huisje. En toen we daar aankwamen, waren we... Ja, het viel ons best wel tegen.
Het was zo smerig.
Het was ook een heel goedkoop huisje.
Goedkoop huisje. Het was het laatste huisje wat er was. Het was smerig. Het was oud. Het was kapot. Het was echt verschrikkelijk.
Ja. Het weer was ook niet echt goed, hè?
Niet echt. Echt niet. Het was alleen maar regen, mistig.
Dus ja, fris, het slechte weer plus die teleurstelling van het huis. Dus die eerste paar dagen zaten we echt wel een beetje in een dipje.
Dat kan je wel zeggen.
Ja, een emigratiedipje.
Een emigratiedipje. Met de ziel onder onze arm.
Ja.
Echt dat wij gesprekken hebben gevoerd 's avonds dat we zeiden, what the fuck?
Waar zijn we aan begonnen?
Zullen we die makelaar maar even bellen om te zeggen dat het niet meer hoeft? Waar zijn we aan begonnen? Ja, dat was echt niet fijn. Maar we hebben dat toch gewoon even toegelaten.
De dagen waren ook niet zo leuk, omdat het weer slecht was. Dus dan, ja, waar ga je dan naartoe met de kinderen? En ja, het was niet, we hadden op dat moment niet echt plezier in Zweden.
Nee, we hadden echt geen plezier. We kwamen ook echt wel uit een best wel drukke tijd thuis. En dan heb je ineens vakantie. Daar zijn we ook niet zo heel erg goed in, om dan in één keer terug te schakelen. Dus we waren gewoon een beetje verloren of zo. Maar goed, we hebben dat toch maar toegestaan. En uiteindelijk kwamen mijn oom en tante op visite.
Ja,
Die in Zweden wonen. Het was heel erg lief dat die gezellig een middag en een avond naar ons toe kwamen. Het was heel erg leuk. En
ja, daar hebben we eigenlijk ook gewoon onze teleurstellingen en onze zorgen en onze gevoelens mee gedeeld. En eigenlijk was datgene wat ze zeiden, joh, dit hoort er allemaal bij. Dit hebben we ook meegemaakt. En nog wel meer. Die teleurstellingen, die komen gewoon. En hier leer je weer van. Dit is gewoon een hobbeltje in je proces. En probeer ervan te leren. En ook heel veel goede tips gegeven in dat gesprek.
Nou, je merkt ook gewoon, omdat zij natuurlijk die ervaring al hebben, maar ook het land goed kennen. Dan merk je dus heel erg, ja, dat als je dan deelt met iemand die ook het kan begrijpen. Je merkt gewoon heel erg dat het je helpt. Dan ben je het kwijt. Je krijgt soms ook nog goede adviezen. Maar je merkt gewoon het land gewoon in de goede aarde, zeg maar. En gesprekken, dit zijn echt opstekers.
Een van de goede adviezen die zij hadden was, waarom gaan jullie eigenlijk überhaupt meteen kopen? Waarom ga je niet eerst een huis huren? Want je weet eigenlijk nog helemaal niet zo goed in welke regio je wilt vestigen. Je weet nog niks van de scholen. Misschien wil je nog wel verplaatsen van regio. Waarom ga je niet eerst een tijdje huren? Dan kun je eerst even landen en kijken of het allemaal wel naar wens is. En of je het wel leuk vindt, of je niet terug wilt. En dan kun je altijd nog die stap van kopen zetten.
Kijk, en dat was natuurlijk, dat stond ook in de boeken die we hadden gekocht over emigreren. Ook specifiek naar Zweden. Dat hadden ook andere mensen wel gezegd. Maar ik denk dat wij gewoon zelf een ander idee hadden. En ja, totdat we tegenkwamen dat het eigenlijk gewoon niet zo goed ging. Die optie om te kopen. Hadden zoiets van, nee, wij willen dat graag. Dus dat was echt wel zo'n keerpunt. Hè? Zo'n weerstand waar je tegenaan loopt. Dat je denkt, we moeten het anders gaan aanpakken.
Het moest gewoon even gebeuren.
Ja. En dan ben je maar een weekje in Zweden. Hè? Dat was de herfstvakantie toch? Een weekje. En dan gebeurt er gewoon super, super veel. Dus dan ben je heel veel met de taal bezig. Ik kocht dan vaak een krant of een tijdschrift. Ik kan natuurlijk nauwelijks Zweeds lezen. Maar gewoon, ja, je neemt het wel in je op. Dan heb je gesprekken met locals, als je het zo wil zeggen. Ook die boer die dat huisje verhuurde, probeer je toch even een gesprekje te voeren.
Ja. Je bent eigenlijk continu bezig met, hoe gaat mijn leven er dan uitzien? Welke keuzes ga ik dan maken? Hoe zal dit zijn? Hoe zal dat zijn? Wat voor werk ga ik dan doen? Hoe gaan de kinderen hier dan naar school? Moeten ze dan Zweeds? Ja. Nou, al die vragen, het is doodvermoeiend. Maar het is ook datgene wat je bezighoudt. En waar je weer aan gaat bouwen.
Het werkt wel heel goed om daar dan te zijn. Dus we zijn ook tot die tijd vier keer in Zweden geweest. Dus één keer natuurlijk die zomervakantie. En nu, tot nu toe, zeg maar, totdat we straks gaan, drie keer. Dat zijn altijd periodes geweest waarin we gewoon enorme stappen hebben gezet. Soms ook wel dat we wat te druk waren. Maar het gaat niet altijd alleen maar om dingen regelen. Maar het gaat ook stappen in je hoofd. Het gaat ook stappen in je gevoel van, ja, is dit echt mijn thuisland en dat soort dingen. Dus ik denk dat daar al veel gebeurde. Nou, en verder in die week probeerden we nog meer dingen te doen. Je probeert de omgeving verder te ontdekken. Maar wat ook gebeurde is dat we natuurlijk nadachten over hoe gaat het straks met werk. En we laten dan allerlei ideeën de revue passeren. En jij had een heel leuk idee en vertel er maar eens over.
Ja, nou, ik had eigenlijk al voor onze rondreis in de zomervakantie gelezen dat de stad Växjö of Växjö, net waar je woont in Zweden, een hele bijzondere stad zou zijn. Omdat dat de groenste stad van Europa was. En die gemeente heel veel doet op het gebied van duurzaamheid. En dat trekt mij natuurlijk weer enorm, ook vanwege mijn werk. En jammer genoeg konden we in de zomervakantie daar niet naartoe. Maar we hebben wel door die regio gereisd. En dat was ontzettend mooi. Dat is echt de Smålandregio. En wij zaten daar nu een half uur vandaan in onze Airbnb. En ik wilde eigenlijk wel wat meer van die stad weten. Mijn tante die had daar gestudeerd toen ze studeerde voor lerares. En die zei, ja, die stad, dat is echt ontzettend leuk. Zeker voor jou. En vooral trouwens ook heel veel mogelijkheden, ook op universiteit, om eventueel les te geven. Dus ja, dit is misschien niet zo'n gekke regio voor jullie. Daar zou je wel eens moeten oriënteren of kunnen oriënteren. Een van de tips die zij gaf was, ga eens kijken of er iemand bij de Växjö commune, bij de gemeente als ambtenaar werkt. En of je in gesprek kunt komen met iemand om eens te horen, wat zijn de opties? Welke jobs zijn er eigenlijk? Kan ik daartussen komen, ja of nee? Of moet ik gewoon ergens anders gaan zoeken? Dus mijn oom en tante waren eigenlijk net de deur uit. En toen pakte ik LinkedIn erbij. En heb ik Växjö commune ingetikt. En tot mijn verbazing zag ik dat er iemand omhoog kwam in de tweede lijn connecties, waarmee ik 18 gedeelde connecties had. Nou, dat vond ik wel super bijzonder. En dat bleken allemaal connecties te zijn van vroeger. Vanuit de kerk waar wij vroeger naartoe gingen. En mijn ouders, die kenden haar nog wel. De leeftijd van mijn ouders. Ik kende haar niet, maar ik heb haar wel een berichtje gestuurd. En gevraagd of ze tijd had die week om misschien een kopje koffie met ons te komen drinken. Omdat we nu toch in de buurt waren. En een uur later kreeg ik een reactie. Dat ze dat superleuk zou vinden. En dat ze mijn vader ook goed kende. En mijn oom en mijn tante. En dat ze ons uitnodigde om koffie te komen drinken in het Linnépark in Växjö. Daar konden de kindjes lekker spelen. En dan konden wij een kopje koffie drinken in het park. En zo geschiedde.
Ja, dus het was heel leuk om haar daar te ontmoeten. We ontmoeten haar natuurlijk voor de eerste keer. Ja, en je merkt meteen, je deelt natuurlijk iets. Want zij zijn 18 jaar geleden, tot inmiddels wel 19 zijn, ook met hun gezin daar naartoe gegaan. Dus je vraagt ook van, ja, wat waren jullie overwegingen? En is het eigenlijk uitgekomen wat je ervan verwacht hadden? Want dat is natuurlijk wat je spannend vindt als je voor zo'n avontuur staat. Van ja, je verwacht iets, maar zou dat kunnen uitkomen? Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ze deelden hun eigen ervaringen, de dingen ook die ze lastig vonden. Ze vertelden wat meer over hoe ze nu wonen en werken. En ja, het was een ontzettend leuk gesprek. We hebben echt een paar uur daar in het park gezeten. De kinderen lekker aan het spelen.
En wat bleek? Dat ze op de duurzaamheidsafdeling van de Växjö commune werkt. Dus dat was natuurlijk helemaal, nou ja, toevallig niet dus. Maar dat was wel heel erg bijzonder. En ja, ze kon ons ook gewoon zoveel vertrouwen geven in ons proces. Omdat ze dat zelf had meegemaakt. Maar ook omdat ze wel aan ons hoorde hoe serieus we ermee waren. En net wat Ralf net zegt, ze kon ons zoveel vertellen over hun eigen proces. En dat ze ook wel aangaf, jongens, ga niet te hard. Want die verantwoordelijkheid die je voelt, ook voor je kinderen om het goed te doen, dat kan ook heel erg zwaar wegen. Dus ga niet te hard. Daar het loont, hè?
Ja, dat nam ze meteen mee. En dat voelde ze ook goed aan, dat dat voor ons een goed advies was. En ik denk dat we dat ook vooral hebben onthouden van dat gesprek. Dus het fijne van het delen, maar ook gewoon het gevoel van, jongens, niet te hard, rustig aan. En ja, dat hebben we verder meegenomen in het maken van onze plannen, ook op alle gebieden eigenlijk.
Ja, absoluut. En het feit dat er dan iemand aan de zijlijn staat, maar je wel dat vertrouwen geeft, dat is heel erg fijn. Want als je dan even zelf niet meer weet, en iemand die spreekt tegen je en die neemt je mee in zijn of haar eigen ervaringen, daar leer je ook weer van. Dus dat was echt ontzettend inspirerend. Dus wij gingen eigenlijk naar huis met een goed gevoel.
Ja, echt.
Hoe we de week begonnen. Precies. En met een ziel onder ons arm liepen. Zo gingen we eigenlijk vol vertrouwen weer terug. Hè?
Ja, gewoon echt niet per se het gevoel van we weten alles zeker.
Nee.
En alle details hebben we al, maar wel het gevoel, ook wel heel erg het gevoel dat het echt wel bij ons past.
Ja.
En dat we dit avontuur graag aan zouden willen. En het helpt toch wel als je mensen ziet waar je goed gevoel bij hebt, die dat ook al gedaan hebben. Dan,
ja.
Het is niet zo, ja, dan zie je het ook een beetje voor je, denk ik.
Ja, dus je hebt nog steeds dezelfde onzekerheden. Je weet nog steeds een hele hoop niet.
Ja.
Maar dat vertrouwen, dat groeit en groeit en groeit. En dat was heel erg fijn om te merken. Zelfs na zo'n toch wel lastige week.
Nou ja, en we hebben natuurlijk nog wat leuke dingen gedaan tijdens die herfstvakantie. We zijn naar huis gegaan. Ook met de opdracht van, nou, we gaan een huurhuis zoeken.
Ja.
Dus we gaan kijken van waar kun je in Zweden een huurhuis vinden. Nou, we hebben een aantal linkjes daarvoor gebruikt. Zeg maar op de Zweedse marktplaats zou je kunnen zeggen, kwam jij op een gegeven moment een aantal huizen tegen. Eén huis was eigenlijk in ons zoekgebied, zeg maar. En de huur was ook gewoon binnen ons budget. Maar wat wel heel erg opviel, is dat de foto's super slecht waren. Dus,
ja, er waren eigenlijk geen foto's.
Hele donkere foto's. En als ik nu ook de foto's vergelijk, dan denk ik, ja.
Het was gewoon niet. Je kon daar eigenlijk geen indruk van krijgen.
Kijk, huizen zijn anders in Zweden dan in Nederland, maar dit was eigenlijk een beetje een griebus. Als je dacht van, nou ja, daar wil je niet wonen.
Ja, op een of andere manier had ik het gevoel, ik moet hier toch iets mee doen. Dus ik heb toch die huurders een bericht gestuurd dat we mogelijk geïnteresseerd waren en ons verhaal verteld. En ik had de advertentie naar Fiona gestuurd. Dus die vrouw die we in de herfstvakantie hadden leren kennen. En gevraagd, ja god, ken jij deze regio ook toevallig? Want we zien hier nu een huis. Denk jij dat dit iets voor ons is?
Want wij wisten toen nog niet precies waar Fiona woonde. Hè? Dus we konden zelf niet zien van, oh ja, dat is daar of daar.
Nee.
Maar wat bleek?
Wat bleek? Dat ze 3 kilometer van dat huis vandaan woonde. Dat ze die verhuurders heel goed kende.
Ja.
Dat ze met de dochter van de verhuurder, heeft gesport.
Ja.
Dat ze vanuit haar werk vaak bij de verhuurder over de vloer kwam.
En dus, ze ging wel eens een rondje hardlopen, zei ze, hè, rond het meer waar het huis aan ligt. Ja, ja.
Nou, dit was natuurlijk ook weer te bizar voor woorden. Ja. Nogmaals, het is geen toeval. Dit is gewoon echt, daar geloof ik heilig in, echt naar ons toegeleid dat dit zo moest zijn.
Nou ja, en het had toch een praktisch voordeel dat Fiona daar dichtbij woonde. Want toen wij een Skype-gesprek zeg maar hadden, of een Teams-gesprek met de verhuurders, wat ook een leuk gesprek was. Hè, ze spraken supergoed Engels ook, dat was heel makkelijk. Toen zeiden ze ook, kom anders even kijken naar het
kom
huis.
Jullie even kijken naar het huis?
Even bezichtigen, even kennismaken. Nou, we waren net terug van die herfstvakantie. En ja, dat ging gewoon niet lukken. In ieder geval niet op korte termijn, want dat was voor hun dan wel weer belangrijk. Want ze hadden ook andere gegadigden. Dus toen dachten we, ja, hoe lossen we dat nou op? En toen dachten we, ja, misschien dat we Fiona wel kunnen vragen. Het is misschien een beetje gek om te vragen als je iemand net kent. Maar ja, we proberen het gewoon.
We durfden het niet aan om het zomaar te accepteren. We wilden wel een beetje kijken, kunnen we hier een heel klein beetje leven?
Ja, volgens mij was dat voor hun ook niet oké, hoor. Volgens mij wilden ze ook de huurders leren kennen.
Ja. Ja, ja. Ja.
Dus we hebben Fiona gevraagd en ze zei van, nee, ik doe dat graag voor jullie. Ik ga er zaterdag naartoe. Dus zij er naartoe en ze zei, weet je wat ik doe? Als ik daar ben, dan laat ik jullie met FaceTime meekijken. Dus ze hield haar mobiel omhoog en ze liep door het huis heen. En de eigenaar van het huis, Jonas, die liep dan naast haar. En ja, zij spraken natuurlijk Zweeds met elkaar, want Fiona woont al 18 jaar in Zweden. En zo heeft zij ons eigenlijk in iets van 3 kwartier of 1 uur of zo, heeft ze ons het hele huis laten zien.
Ja, zij heeft gewoon namens ons de bezichtiging gedaan.
Ja.
Compleet in het Zweeds. Dus Jonas kon ook allerlei vragen stellen over ons. Zij kon een beetje tolken.
Jonas
ons
vroeg van wat voor werk doen ze eigenlijk? Of wat voor opleiding hebben ze gedaan? Of, dus Fiona vroeg, wat was het ook alweer? En dus het was
en dat we een jong gezin zijn en dat we dan ook daar naar school zouden gaan. En allemaal dat soort vragen.
Ja, dus toen zij ook klaar was met die bezichtiging, toen hebben we nog even met haar gebeld. En zeiden we ook gewoon op de man af, op de vrouw af van, ja, wat zou jij doen in onze situatie? Je kent ons nou een beetje. En ze zei, ik zou het zeker doen. Het is gewoon een perfecte start. Het zijn hele leuke mensen. De ligging is perfect. Het is echt, je kijkt uit op een heel mooi meer.
In een Natura 2000 gebied.
Ja, het huis is goed in orde.
Ja.
Dus, je snapt dat er een soort, hoe zeg je dat, gewicht van onze schouders viel.
Nou en of, ja.
Zo van, daar hoeven wij niet lang over na te denken dan.
Nee. Volgens mij is dit een hele goede plek om te starten.
Ja.
Omdat Fiona dus ook om de hoek woont. Omdat die mensen zo ontzettend aardig zijn. Het is 30 minuten van de stad Växjö. Dus als we zouden willen werken daar, dan is dat ook nog goed te bereizen. Laten we daar maar gewoon eens een keertje starten.
Ja, dus dat hebben we toen gedaan. Het was nog een heel klein obstakeltje. Namelijk dat wij zeiden, we willen eigenlijk pas rond de zomervakantie van 2023. Want we hebben het nu over oktober 2022. Willen we eigenlijk pas jullie huis huren. Kan dat? Nou zeiden ze, dan staat het een half jaar leeg. Dat vinden we niet ideaal. We hebben ook nog andere gegaan. Dus toen hebben we afgesproken dat we al vanaf februari huren. Dus we betalen wel een aantal maanden huur, terwijl we er nog niet woonden. Maar dan hadden we het huis wel.
Ja.
Dus daar zijn we gewoon mee akkoord gegaan. En dat gaf ons ook een heel goed gevoel.
Ja, absoluut. En misschien moeten we in een volgende podcast daar maar over gaan vertellen. Over de vakantie, de carnavalsvakantie, de meivakantie.
Ja, want we zijn inderdaad, de carnavalsvakantie zijn we er geweest. Toen zagen we ons huis voor het eerst. En de meivakantie zijn we ons huis echt gaan inrichten. Dat is leuk om te vertellen.
Ja.
Maar nu is het wel leuk om er een aantal vragen te behandelen. En in te gaan op wat er in die fase eigenlijk gebeurde. Dus dan heb je het over oktober, november,
december
2022.
Ja.
Want wat er toen natuurlijk gebeurde was, dat we het onze omgeving ook gingen vertellen.
Ja.
Maar ook richting de kinderen bijvoorbeeld. Hè? Van, er is een punt dat je toch wat duidelijker moet zeggen van, het is niet alleen maar ter informatie wat we doen of leuk, maar we zijn daar echt van plan om daar naartoe te verhuizen. Dus welke van die vragen zullen we als eerste doen? Of onderwerpen?
Nou, laten we maar de kinderen eerst doen.
Ja.
Want wat mij al heel erg opviel, was dat de kinderen altijd enorm in hun sas waren als wij in Zweden waren.
Ja.
Dat is natuurlijk een wisselwerking, hè, omdat wij dat ook waren. Maar je probeert als ouders niet de woorden in de mond te leggen, maar echt oprecht te horen wat je kind ervan vindt. En de antwoorden die ze gaven, die waren bijna troostend. Hè? Dat Simon ook echt hele wijze antwoorden gaf. Zo van, het is daar zo rustig, daar kan ik helemaal mezelf zijn. Al dat soort antwoorden. Het was heel erg bijzonder. Dus ja, wat ik me ervan kan herinneren, is dat eigenlijk allemaal heel geleidelijk en heel, ja, bijna vanzelf gegaan of zo. Ze hebben daar eigenlijk nauwelijks moeite mee gehad met die boodschap.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat je het echt met ze overlegt.
Hè, dus nee,
we delen wel alle stapjes, maar er is een punt waarop je zegt,
dit doen we.
Ja, wij gaan daar naartoe verhuizen en er zitten voor- en nadelen aan. En ik denk dat we wel vanaf het begin heel bewust alle ruimte hebben gelaten voor voor- en nadelen, maar ook alle ruimte hebben gelaten dat als zij er een bepaalde mening over hebben, dan is dat zo. Dus dat wil niet zeggen dat we alles volgen, maar we gaan ook niet zeggen van nee, je moet het leuk vinden of zo. Ja. Of nee, het is niet waar dat je je vriendje Bob gaat missen. Of we hebben echt vanaf het begin gezegd, in ons avontuur, wat we als gezin gaan doorleven, zijn voor- en nadelen. Ook wij hebben dat zo.
Ja.
En die zullen we allemaal moeten accepteren.
Ja. En ja, in de afgelopen maanden hebben wij ook heel vaak tranen gelaten om het feit dat we die nadelen ook wel echt inzagen.
Ja.
Bijvoorbeeld de familie die je achterlaat. Ja. Of dat je toch weer terugvalt op angsten of onzekerheden. En dat hebben we eigenlijk nooit onder stoelen of banken gestoken. Daar hebben we ook gewoon met ze over gepraat. Als zij zagen dat wij misschien verdrietig waren, ook gewoon verteld, ja, we twijfelen er soms ook aan. Of we zijn een beetje bang voor de veranderingen die op ons afkomen. Ook om hen de ruimte te geven om die gevoelens ook allemaal serieus te nemen.
Kijk, wij weten al als gezin dat we dit echt heel graag willen. En dat, we zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat het voor ons levensgeluk heel goed is. Maar dat staat soms wel op gespannen voet met andere belangrijke dingen die je opgeeft. En het is ook heel moeilijk om soms heel erg duidelijk te maken aan jezelf en anderen dat er ook een verschil is tussen wat je als gezin wilt, ja, en die andere dingen. He, dus bijvoorbeeld, je kunt familie niet meer zo vaak zien. Het is waarschijnlijk niet heel praktisch om vanuit Zweden bijvoorbeeld naar alle verjaardagen te gaan. Dat zie ik niet gebeuren.
Nee.
Je weet ook niet of je met kerst elkaar ziet. Dus de vraag is, hoe vaak zie je elkaar wel? Het is ook niet goed om meteen te zeggen, ja, je ziet elkaar nooit meer. Dat is ook onzin. Maar je moet eigenlijk vanaf het begin accepteren dat het niet meer is zoals het nu is. En dat gaat anders zijn.
Ja.
En dat doe je omdat je zelf wel iedere dag in die omgeving wilt zijn. In Zweden wilt zijn. Dus je offert daar dingen voor op. En volgens mij kun je die ook niet ontkennen.
Nee. Nee, zeker niet. En ik heb daar wel last van gehad dat ik me ergens een beetje schuldig voelde. En dat ik dacht, ja, maar wij gaan die kant op. Dus dan zullen wij ook meer ons best moeten doen dat we bijvoorbeeld neefjes en nichtjes, broers en zussen, vaders en moeders zien. Maar dat is uiteindelijk niet hoe het gaat zijn, denk ik. Ik denk dat we met z'n allen moeten gaan zoeken naar een nieuwe vorm van de relaties die we hebben. Dus de intensiteit, maar ook de kwaliteit. Hoe ga je dat nieuwe vormgeven? Dat gaat gewoon een nieuwe fase worden, denk ik.
Ik denk dat ik ook wel erop had gerekend, omdat het voor mij ook wel een beetje als een egoïstische keuze voelt, om te emigreren, had ik al op gerekend van, oké, ik verwacht gewoon van niemand dat ze er blij mee zullen zijn. Niet omdat mensen niet aardig zijn om ons heen, maar gewoon, ik vind het toch in mijn leven wel een hele grote stap dat ik deze keuze durf te maken voor onszelf. Omdat wij gewoon heel goed weten dat wij het heel graag willen. En dat je ook weet dat je anderen er misschien verdriet mee doet of zo. Of dat anderen het niet zo leuk vinden.
Ja.
Dus ik had me erop ingesteld van, dan reken ik erop dat je heel veel kwijtraakt of negatieve reacties krijgt. En ik denk dat ik dat echt helemaal verkeerd heb gezien. Want natuurlijk reageert niet iedereen even enthousiast. Hangt ook soms van de situatie af waar je in zit.
Of de relatie.
Of misschien ook wat je associeert met zo'n immigratie. Maar wat me ook opvalt, is dat mensen die ook dichtbij ons staan het leuk vinden om er een beetje onderdeel van te zijn. Dus bijvoorbeeld ook om op de hoogte te blijven. En om ook een keer langs te komen, al op best korte termijn. Dus
ja.
Ik heb op een gegeven moment ook wel gemerkt van, ik moet zelf ook niet zo zwart-wit denken. Van, als wij in Zweden zijn, dan is al rest er niet meer. Zo zat ik er heel erg in, merkte ik. Dus zwart-wit. Dus je bent of in Zweden, of je bent in Nederland. En als je in Zweden bent, heb je alles wat in Nederland is niet meer. Dat had ik heel erg.
Ja.
En dat, daarvan zeg ik nu, dat is niet waar. Dat is echt te zwart-wit gedacht.
Ja. Ja, en kijk, dat zal zich nog moeten wijzen natuurlijk. Want we zijn nu nog niet in Zweden. Maar daarvan zeg ik, we zullen ons best moeten doen. Iedereen, hè? Niet wij alleen, maar ook alle achterblijvers, zeg maar, als zij dat willen, om een nieuwe vorm van die relatie, om daar een nieuwe vorm aan te geven.
Ja. Maar zwart-wit is bijvoorbeeld, je ziet elkaar nooit meer. Of je kan elkaar bijna nooit zien. Terwijl als je met sommige familieleden kijkt, ook die best dichtbij staan, dan zie je die ook maar 4 keer per jaar of zo. Het hangt een beetje van de verjaardag ook af.
Ja.
En zou je kunnen zeggen, nou, als je elkaar dan normaal 4 keer per jaar ziet, of laat het 5 keer zijn, zeker familie die wat verder weg woont, nou, misschien wordt het dan nu 2 keer.
Ja, maar en, wordt het dan niet misschien intiemer, omdat je onderdeel bent van elkaars leven voor even een wat langere periode, waardoor die kwaliteit misschien wel juist erop vooruit gaat?
Ja, in ieder geval dat ik daar niet van tevoren meteen naar kijk als van, oké, dat is echt veel minder en niet goed. Maar dat je eigenlijk zegt van, laat ik nou veel meer mezelf daarvoor openstellen en daar meer vertrouwen in hebben. Dus dat, dat zeg maar waar wij voor gaan, onze droom zou je kunnen zeggen, dat voelt misschien als egoïstisch, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Zeg maar.
Mm-hmm. Ja, ja. En wat ik ook wel heb geleerd is veel meer te ontvangen. Dus te ontvangen dat anderen ook vragen hebben of mee willen leven of zelfs mee willen helpen. Dat is ook echt iets wat ik heb geleerd. Ja. Want ik ging er altijd in, wij maken deze keuze, dus wij zullen ook alle consequenties moeten dragen.
Ja, wij moeten alle kosten dragen, we moeten alle moeite doen.
Kosten, consequenties,
alles. We verwachten echt niet dat iemand
nee, laten we vooral niet iemand anders iets vragen, want zij hebben hier tenslotte niet om gevraagd. Maar dat is echt niet... Ik heb heel erg geleerd dat je daarmee de ander ook iets ontneemt. Dus je ontneemt daarmee bijvoorbeeld je ouders om heel erg betrokken te kunnen zijn of bepaalde vragen te kunnen stellen, waardoor je diepere gesprekken voert, of om hulp aan te bieden, bijvoorbeeld met de verhuizing. Mee te voelen, mee te leven. Dat ontneem je ze eigenlijk. En dat heb ik echt wel geleerd in de afgelopen maanden, 2-3 maanden, dat de datum dichterbij komt, om veel meer te ontvangen ook.
Maar eigenlijk is het zo dat als je jezelf wat meer openstelt voor hoe de anderen beleeft, dat je dan ook iets meer deelt van het avontuur met ze. Want als je zegt, voor jullie is het natuurlijk alleen maar een last dat wij weggaan. Of het is heel ver reizen voor jullie als je komt. Of het kost veel geld. Maar eigenlijk krijg je dan ook een beetje, ontnemen die anderen ook een beetje het avontuur. Dus als wij op een avontuur aangaan, gaan eigenlijk de mensen om ons heen ook een beetje een avontuur aan. Al is het alleen maar in het meeleven. Maar heel veel mensen denken ook, nou heb ik iemand in Zweden wonen die ik ken en vertrouw. En dat vind ik echt heel erg leuk om daar een keer langs te gaan. Waar ik normaal misschien niet naar Zweden zou gaan, omdat ik daar niemand ken.
Ja. En zo zijn we ook weer een beetje bij de podcast, toch? Ik bedoel, het feit dat de andere mensen ons een soort van toestemming geven dat wij naar Zweden gaan, dat is even tussen haakjes gezegd, hè, want dat doen we nog altijd zelf. Maar het feit dat wij voelen dat we dat ook mogen ontvangen, maakt ook dat we daar meer over willen delen. Wat ook weer inspirerend kan zijn. Wat ook weer kan leiden tot bepaalde gesprekken. En dat vind ik er zo mooi aan. Dat we nu ook mogen ontvangen dat mensen zeggen, wat gaaf dat jullie dat doen. En heel veel geluk gewenst. En jullie zitten niet aan de andere kant van de wereld. Natuurlijk komen we bij jullie langs. En dat is ook zo fijn om te ontvangen. Want dat sterkt je ook gewoon in je avontuur. In de wensen die je wil als gezin.
En je ziet ook wel dat de redenen die wij hebben om te kiezen, dat mensen dat ook juist begrijpen en ook zo zien. Dus bijvoorbeeld inderdaad die afstand, dat het wel meevalt, dat de cultuur eigenlijk helemaal niet zo erg verschilt, dat het daar zo rustig en ruimte is. Ja, op een gegeven moment merk je, ook als je tegen mensen, bijvoorbeeld collega's vertelt of zo, dan er is eigenlijk alleen maar begrip. En we hebben eigenlijk pas deze week op LinkedIn, ons zakelijke netwerk zou je kunnen zeggen, het berichtje gedeeld. Daar hadden we eigenlijk wel goede redenen voor, maar achteraf zei ik, had ik gewoon veel eerder moeten delen. Want ik had echt zoveel leuke reacties. Ik heb nog nooit een LinkedIn-bericht geplaatst waar zoveel reacties op kwamen. Ik kan het niet eens aan om het allemaal te reageren. Maar ik had iets van 120 geschreven reacties. Inmiddels 560 likes, zeg maar. En het bericht is door 62.000 mensen bekeken. En je leest daar gewoon de redenen die wij ook hebben om het te doen. Dat het moedig is, dat het een geweldig land is. Dat je het nu moet doen en niet meer moet wachten. Ik krijg appjes van mensen, van oude mentors van me, van die allemaal eigenlijk exact zeggen wat wij voelen. En
toch is het gek, want we hebben dat eigenlijk niet nodig.
Nou, ik merk dat ik het wel heel leuk vind.
Maar het is, dus je hebt het niet nodig, want het besluit hebben we al genomen.
Ja.
Maar het is wel heel fijn om te leunen in een soort van donzen dekbed van fijne energie.
Het voelt ook, als verbonden of zo.
Ja,
want echt. Kijk, LinkedIn, het is niet zo dat je dan een Zweedse LinkedIn krijgt en dat al die mensen weg zijn. Nee. dus die verbinding blijft. En heel veel mensen zeiden ook, ik wil je graag volgen, wil je af en toe hier een berichtje plaatsen. Nou, eigenlijk wilden we dus helemaal niks doen van een vlog of zo. Nou, deze podcast voelt tot nu toe supergoed. Dus ik heb dat ook even erbij gezet van, nou, als je het leuk vindt, volg me dan op Instagram of die podcast. Maar ik denk dat dat wel echt een enorme les ook is. En ja, we zijn eigenlijk bijna aan het einde van deze tweede podcast. Maar ik dacht, we kunnen nog één leuk rubriekje doen. Ik verras jou er ook mee, dat weet ik ook.
Oh,
maar zo zit ik in elkaar. Hè? Het is heel verrassend. Ik zou het leuk vinden dat we nog een paar leuke verschillen noemen die wij gezien hebben tussen Nederland en Zweden. Dus,
wat zijn nou,
dat hoeven dus niet hele diepe grootste dingen te zijn, maar leuke kleine dingen. En ik praat gewoon een beetje aan elkaar, zodat je iets kan bedenken.
Ja.
En ik ook.
Nou.
Wat is nou bijvoorbeeld echt heel grappig of leuk of vervelend, een verschil aan Nederland en Zweden?
Ja, nou, dat zei mijn oom volgens mij ook. Die zei dat heel beeldend. Toen dacht ik, ja, dat is echt zo. Er kan wel eens van Zweden worden gezegd dat ze wat afstandelijker kunnen zijn, hè? Dat is denk ik gewoon een verschil in cultuur of in beleving.
Scandinavisch zeggen ze ook, toch?
Ja, maar waarin mijn oom bijvoorbeeld ook het voorbeeld aan droeg, dat bij een bushokje zul je nooit een Zweed in het bushokje zien staan. Of alle wachtende mensen op de bus zul je nooit bij elkaar in het bushokje zien staan. Die zie je allemaal zo 10 meter van elkaar verspreid over het trottoir wachten op die bus. Ze geven elkaar gewoon de ruimte om te wachten op die bus. Dus ze zullen nooit met elkaar een gesprekje voeren. Of in de bus zullen ze nooit, als er een plaats vrij is naast iemand, op die plek gaan zitten. Ze zullen gewoon blijven staan. Dat is natuurlijk heel anders dan bij ons hier in Nederland, waar we wel zullen moeten, omdat we met zoveel mensen op elkaar gepropt zitten.
Ja, ik denk ook dat dat een mooi bruggetje is naar iets wat ik een heel groot verschil vind. Ik heb dat ook in de vorige podcast wel een beetje al gezegd, maar dat je ook bijvoorbeeld in het verkeer zoveel rust merkt. En bijvoorbeeld dat we op een gegeven moment 3 weken in Zweden waren en dat ik zei dat we een verkeerslicht zagen.
Ja.
Dat ik zei,
hè?
Een verkeerslicht? Ik denk dat we al een paar weken...
Het is al 4 weken geleden.
Geen verkeerslicht meer hebben gezien.
Ja.
Dus je ziet gewoon dat, omdat er natuurlijk gewoon veel minder mensen en dus ook minder auto's zijn, ja, dat het verkeer gewoon veel minder druk is. Dat
ja,
is
je treft elkaar gewoon niet met z'n allen op dat punt, dus dat is helemaal niet nodig.
Dat is echt een heel groot verschil. En wat ik ook leuk vind is om verschillen qua eten aan te duiden. Nou, is het niet zo dat we daar nou superveel van af weten. Maar bijvoorbeeld in de supermarkt dan. Dus weet je nog wat een verschil is qua producten? Wat eten we hier in Nederland vaak wat je in Zweden in principe niet kan krijgen? Iets wat jij heel lekker vindt?
Ik weet het niet.
Hagelslag?
Oh ja, ja, uiteraard. Maar wat ze daar wel weer hebben, is hele lekkere haverjoghurt.
Ja.
En dat heb je hier niet in Nederland. Dus je hebt al haverkwark en dan heb je 2 merken staan.
Ja, ook van dat merk, hè?
Ja, maar daar heb je echt haverjoghurt.
Ja, sowieso het schap, zeg maar, plantaardige zuivel, hè, lactosevrij zuivel ook, is gewoon super groot.
Super
dus echt,
groot.
Echt een paar meter hangt af van de winkel natuurlijk waar je bent.
Ja.
Maar en dat is allemaal best wel lekker. En ik geloof ook niet zo heel duur of zo, hè?
Nee, het is gewoon dezelfde prijs als de yoghurt van koemelk.
Dat is trouwens ook een heel groot vooroordeel. Misschien kunnen we dat ook als rubriek wel meenemen. Een groot vooroordeel over Zweden is dat het daar echt een heel stuk duurder is alles.
Ja.
En dat, ja, dat is gewoon
maar
niet
net
zo.
Hoe je het bekijkt.
Ja. Het is wel zo dat alcohol bijvoorbeeld heel veel duurder is. In de supermarkt kan je tot 3,5% alcohol kopen. Dus bier. Volgens mij kan je helemaal geen wijn kopen.
Nee.
En alles boven die 3,5% wordt bij de Systembolaget verkocht. Dat zijn eigenlijk overheidswinkels waar je met hoge accijnzen wijn kan kopen. Een goedkoopste fles wijn is volgens mij 9 euro of zo.
Ja.
Het is een soort apotheekachtige winkel. Absoluut niet gezellig. Je zou er niet voor je lol gaan shoppen.
Nee.
Daar koop je dan wijn en alcohol. Wij drinken niet zoveel, dus ik denk niet of we er heel veel last van zullen hebben, maar je hoort toch wel vaak als de mensen zeggen van ja, de alcohol is niet te betalen. Trouwens, op terrassen is dat ook echt zo.
Ja, dat klopt.
Dat is wel echt crimineel duur, zeg maar.
Wat ik trouwens ook een leuk verschil vind, dat vind ik trouwens heel efficiënt. Hier in Nederland ga je naar een restaurant, ga je in het restaurant of op het terras zitten en dan wacht je tot de bediening naar je komt die je bestelling opneemt en vervolgens wordt het gebracht. In Zweden ga je in heel veel restaurants eerst naar een soort counter.
Ja.
Je bestelt. Je rekent af. Je neemt je drankjes vaak al mee.
Ja, dan bedoel je meer lunchroomachtige dingen.
Ja, ja, lunchroom. Ja, ja. Je gaat lekker zitten. En dan komt de bestelling vanzelf. Dus je hebt al heel snel Ja, het gevoel dat je geholpen bent.
Nou, en daar in die heerlijke zaakjes waar je die vitrines hebt met die heerlijke gebakjes. En van die hele mooie gebakvitrines. Dan zie je natuurlijk de kaneelbroodjes, de vanillebroodjes, kardemombroodjes, die prinsessentaartjes, de heerlijkste cheesecake. Ja, je kunt niet anders daar iets van nemen. Je kan dan niet zeggen, doe mij maar die granenkoek die helemaal onderop ligt. Maar wat ook opvalt is de koffie bijvoorbeeld. Het is filterkoffie.
Altijd goede koffie.
Ja, maar dat noemen we dan, ik spreek het vast niet goed uit, bruk koffie. Het is eigenlijk brouwkoffie zou je kunnen zeggen, dus filterkoffie. Ik merk als tweede dat ik veel minder vaak dan de espresso koffie neem, die we thuis ook kunnen zetten. Die je natuurlijk ook daar ook gewoon kunt kopen. Maar de filterkoffie is eigenlijk gewoon hartstikke lekker. En
refillen.
Ja, free refill. Hè? Dus gratis navullen. En gewoon, ja, het is allemaal wat huiselijker en kneuteriger eigenlijk. En ik hou er wel heel erg van.
Ja, en dan wil ik toch nog iets zeggen wat mijn oom zei.
Ja.
Want die zei, Anneloes, verbeeld je niks. De Zweden hebben ook heus stress. We hebben ook lange werkdagen en dan komen we thuis en denken we, pff. Maar we komen altijd thuis in een omgeving die rust biedt.
Ja.
En dat doet iets met de mens.
Ik denk dat het een heel mooi bruggetje is naar het einde van deze podcast.
Is dat een afsluiter?
Krijg ik het muziekje ook aan het einde.
Oh, dat is
waarom leuk. Niet, toch?
Ja, heel leuk.
Ja.
Heel leuk.
Nou ja.
Volgende keer gaan we...
Onze tweede reis, onze derde reis naar Zweden komt dan, hè? Dus carnavalsvakantie.
Ja, waarin we voor het eerst zelf in ons huis gaan kijken.
Ja, dus hoe is het dan? Hè? Het sneeuwde dan heel erg, bijvoorbeeld. Dus vind je het dan nog leuk?
Hebben we al een eland gezien?
Ja, komen we goed de berg op met onze auto? Geen idee. Toen zijn we ook met het vliegtuig gegaan. En voordat ik alles verklap, zal ik het daarbij laten.
Ja.
Maar we gaan nog even lekker verder. Als je wilt, reageer alsjeblieft. Ook in Spotify, waar die volgens nog alleen staat, kan je dus gewoon reageren.
Misschien toch wel leuk als je hem deelt en liked en vertelt dat we dit doen.
Dat zouden we toch niet doen? We zouden toch geen influencers worden?
Ah, nee.
Nee, dus niet liken, doe maar niet. Niet delen, niet volgen. Nee, geintje. Doe wat je wilt. Maar we vinden het vooral leuk als je ook een reactie stuurt. Mocht je ook een tip hebben van, mij viel dit op of dat. Maar ook blijf je vragen sturen.
Muziekje is op.
Dank jullie wel voor het luisteren. En op verzoek van Anneloes weer een muziekje.
Hey.
Ik heb je hey nog eventjes. We schenken nog een kopje koffie in. Kan dat? Zo laat nog? Op de avond?
Ja.
Nou, we ronden hierbij af. Dankjewel.
Okay, tot de volgende keer.
Hey doe.